Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar ik hoop dat duidelijk geworden is, op voorhand, dat er een oorzakelijk verband is tussen deze begrippen. Ze worden weliswaar in 1 Korinthe 13, vers 13, naast elkaar geplaatst. Maar er is een oorzakelijk verband in die zin dat die liefde voortkomt uit hoop en hoop komt voort uit geloof. Een en ander begint uiteraard bij geloof. Niet omdat geloof zelf een verdienste is of iets dergelijks. Maar omdat geloof nou eenmaal is het aannemen, het aanvaarden, het vertrouwen op hetgeen gesproken is. En dus een en ander komt voort uit hetgeen gesproken is, namelijk uit het woord Gods. Het is jammer dat deze begrippen, zowel geloof als hoop, maar eigenlijk ook liefde, dat deze begrippen geleden hebben in het gebruik van de termen. Het schiet me zo gauw niet te binnen, maar Wim Kan had jaren geleden, tientallen jaren geleden, een aardige uitspraak over geloof. Wat zei hij nou? Ze zijn het eens over wat ze... Ze zijn het eens over wat ze geloven, maar niet over wat ze zeker weten. Of zoiets was het. Het ging over de politiek uiteraard in dit geval. Maar het probleem van het woord geloof is dat het de betekenis heeft gekregen in onze Nederlandse taal ook van niet zeker weten, vermoeden. Ik geloof het wel, of ik geloof het niet, maar ik steek hem al niet voor in het vuur, enzovoorts. Het heeft dus de betekenis gekregen van niet zeker weten, terwijl het in de Bijbel die betekenis helemaal niet heeft. Het is niet een kwestie van al of niet zeker weten. Het is een kwestie van vertrouwen op. Zie? En wij vertrouwen als het goed is op het woord Gods. Wij geloven in het woord Gods. En het gaat ons niet aan om te zeggen dat we dat zeker weten of zo. Of dat het is omdat we dat zeker weten. Dat zou arrogant zijn. Maar neem niet weg dat wij geloven in dat woord Gods. Omdat dat woord zichzelf bewezen heeft en nog steeds bewijst. Dat dat niet doordringt, komt gewoon omdat men dat woord van God ook niet kent, of althans onvoldoende kent. Maar zo is het met geloof, maar zo is het met hoop ook. Dat wil zeggen, hoop heeft ook de betekenis gekregen van, ja, ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Maar ook dat is niet correct, want hoop komt immers voort uit geloof en heeft dezelfde grondslag. Hoop is verwachting, toekomstverwachting, maar niet één die we zelf bedacht hebben, omdat we nou eenmaal van Dr. Schuller positief moeten denken, of van wie was het ook alweer. Hij noemt altijd weer een andere naam, maar niet die van de Heer Jezus, heb ik gemerkt. Nou goed, de kracht van het positief denken, weet ik wel, dat soort gedoe allemaal. Men moet het eerst zelf bedenken en dan hoopt men dat dat ook gerealiseerd wordt. En sommigen denken magisch en denken dat als we nou maar sterk genoeg geloven, of als men maar sterk genoeg hoopt, wordt die hoop en dat geloof wel gerealiseerd in de praktijk. Ik kan u zeggen dat het echt niet werkt. Dat is een idee wat men ons wijs maakt. Dat slaat helemaal nergens op. Integendeel, en hoe dan ook, het is buiten elke Bijbelse toepassing van de term. Hoop is een zekerheid. Hoop is het verwachten van een bepaalde toekomst. En men hoopt dat, men verwacht dat namelijk, omdat het beloofd is. Omdat God het gesproken heeft. Zo simpel is dat. En God heeft voldoende gesproken om vertrouwd te kunnen worden. Ik bedoel dit, als God ons iets zegt in zijn woord, dan is het niet de eerste keer dat hij wat zegt. Hij heeft vaker gesproken, de geschiedenis lang, en ik geloof dat wij daarom zo lange Bijbelse geschiedenis achter ons hebben, die ook inderdaad in de Bijbel vermeld wordt en soms zelfs gedetailleerd. Hoewel niet altijd, maar in elk geval, God belooft het een en ander en hij realiseert dat ook. Er is geen enkele reden om aan dat woord van God te twijfelen. En waar hij in het verleden gedaan heeft wat hij beloofd had te zullen doen, zou ik geen goed argument kunnen bedenken om niet te vertrouwen in wat hij nog beloofd heeft voor onze toekomst, dan wel de toekomst in het algemeen. God heeft gesproken. Dat is natuurlijk wat ook van oorsprong af, van den beginne af ontkend wordt, tot in onze dagen. En eigenlijk, ja, neem ik me niet kwalijk, maar eigenlijk moet ik tegenwoordig lachen. Ik schiet soms spontaan in de lach als ik weer een of andere uitspraak lees over de Bijbel en over of het nou al of niet het woord van God is enzovoort. Dat zou misschien niet moeten, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer of ik er wel om lachen mag of niet. Maar het gebeurt me nou eenmaal, omdat het die discussie is die al pak een beet vanaf Adam dan toch minstens 6000 jaar gevoerd wordt. En nu in alle ernst, ook in onze dagen, heeft men daar serieuze discussies over enzovoorts. Ik vind het zo bespottelijk, zo verschrikkelijk, kinderachtig. En in elk geval, om wat serieuzer te worden, er blijkt uit, en dat is natuurlijk heel arrogant om te zeggen, maar er blijkt natuurlijk uit dat men die Bijbel dus ook domweg niet kent. U weet toch, Bijbelstudie, daar verstaat men tegenwoordig onder de bestudering van de aard van de Bijbel, de oorsprong van de Bijbel, de wijze waarop die is overgeleverd, de geschiedenis van de diverse manuscripten en de eventuele veranderingen die daarin ontstaan zijn en al dat soort zaken meer. En vervolgens ook bestudering van wie het in de Bijbel van welke andere schrijver nou weer heeft overgenomen, al of niet een Bijbelse schrijver enzovoorts. Dan krijg je dat oude verhaal, wat is ook al heel oud inmiddels, van die bronnensplitsing enzovoorts. En in de allernieuwste Bijbelvertalingen die wij Nederlanders hebben, vinden wij ook gewoonlijk een introductie bij elk Bijbelboek afgedrukt, waarin dan staat hoe het zo gekomen is. Niet wat vooraf ging, maar hoe dat boek dan ontstaan zou zijn. Alsof men daar enig bewijs voor zou hebben. Het zijn de ideeën van de mensen die er zich mee bezig gehouden hebben. Maar bestudering van de inhoud van de Bijbel, ja, dat is een heel ander ding. He? Dus nog eens wat zeggen daarover. In de 19e eeuw, hoe lang is dat nu geleden? In de 19e eeuw hebben gelovigen hun best gedaan om te komen tot de reconstructie van de juiste tekst van de Bijbel. En dat klinkt vreemd, dat weet ik wel. Men wil het vaak niet horen, maar in de loop van de tijd zijn wij opgezadeld geworden in de loop der eeuwen dus met Bijbelversies waarin nogal wat fouten stonden. Dat wil zeggen waarin de tekst niet klopte. Waarbij iemand aantekeningen had gemaakt ooit in de kantlijn en de volgende die dan de Bijbel weer moest overschrijven, omdat het nog was voor de uitvinding van de boekdrukkunst, die nam die aantekeningen in de kantlijn mee in de veronderstelling dat de vorige die hem overgeschreven had iets vergeten was enzovoorts. Vandaar dat je dubbele teksten in de Bijbel tegenkomt enzovoorts. En sommigen schrijven over voor de 100 zoveelste keer en doen het min of meer uit het hoofd en dan veranderen ineens voorzetsels of woorden, ontstaan er verschrijvingen. En dat is niet alleen gebeurd met het Grieks, maar in tegenstelling tot wat velen geloven, wel degelijk ook met het Hebreeuws van het Oude Testament. Dat idee van dat al die eigenaardigheden in het Oude Testament met kleine en grote letters en omgekeerde letters enzovoort, dat gemaakt is om te controleren of hij wel goed was overgeschreven, dat is belachelijke onzin. Maar goed, daar ga ik maar niet al te uitgebreid op in nu. Maar in de 19e eeuw hebben wetenschappers inderdaad hun best gedaan om uit te zoeken wat eigenlijk de correcte tekst van de Bijbel was enzovoorts. En dat is in het Hebreeuws nog beter gelukt dan met het Grieks van het Nieuwe Testament, moet ik u zeggen. En de enige incorrecte dingen of onzekere teksten die wij hebben, die maken eigenlijk niks uit. Of er nou dit staat of dat, uit het verband blijkt toch wat het is, dus het maakt helemaal geen bal meer uit. Dus netjes uitgewerkt. Maar hoe het gegaan is, wilde ik u vertellen. Hoe het gegaan is, dat is toen dat werk zo ongeveer klaar was, toen heeft men zich bezig gehouden. Is men dat verder gaan uitwerken? Dat wil zeggen, is die kritiek Want dat heet kritiek. Kritiek op die verschillende manuscripten heeft zich verder ontwikkeld. Daar zorgt de duivel altijd voor zulke soort dingen. Heeft zich verder ontwikkeld tot kritiek ook op de correcte tekst zelf. Hoe die ontstaan zou zijn en van waar dat nou weer overgenomen zou zijn. Zodat een goede bezigheid, zal ik maar zeggen, verworden is tot een, tot iets slechts, om zo te zeggen. Want daaruit is ontstaan de zogenaamde schriftkritiek, zoals we die daarna in ieder geval sinds het begin van de 20e eeuw kennen en tot in onze dagen. En velen denken dat bijbelstudie uit niks anders bestaat dan dat. Zodat men niet meer de inhoud bestudeert, maar de vorm en de veronderstelde oorsprong, waarna men uiteraard zoekt omdat men de goddelijke oorsprong van de Bijbel niet erkent. Hetzelfde is natuurlijk het geval, en daar komt het ook vandaan, met betrekking tot de schepping als zodanig, de natuur, hoe die ontstaan zou zijn, eenvoudig omdat men de goddelijke oorsprong daarvan niet erkent. En dat beginsel is geprojecteerd geworden als het ware op de Bijbel. Zodat tegenwoordig het er alleen nog maar om gaat, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar is het ook woord van God? En u weet wat het antwoord is, als het ons niet uitkomt, niet, en als het ons uitkomt, wel. Als het onze ideeën ondersteunt, zeggen we, het is het woord van God. En als het onze ideeën niet ondersteunt, zeggen we, nee, het is niet het woord van God. Het is door mensen samengesteld. Gisteren vroeg nog iemand mij, maar hoe is nou die kanon van, het gaat niet over Klaas Boers, maar deze keer. Hoe is nou die kanon tot stand gekomen? De samenstelling van de boeken. Wie heeft nou uitgemaakt welke boeken wel tot de Bijbel horen en welke niet? En wanneer is dat dan gebeurd en op grond waarvan? Er is maar één antwoord op. Het antwoord is, dat is nooit gebeurd. Vergis u daar nou niet in. Dat is nooit gebeurd. Bijbelboeken werden vanaf dat ze geschreven waren erkend als woord van God. En andere boeken werden als zodanig niet erkend. Er was ook geen enkele aanleiding toe. De meeste wordt niet erkend als het woord van God, maar er zijn boeken, geschriften geweest die altijd onder gelovigen geaccepteerd zijn geworden als van Gods wegen geïnspireerd. Niemand heeft die samengesteld. Er is niet zoiets als een commissie geweest die die kanon van de Bijbel heeft samengesteld of zo. En wat apocryfe boeken betreft, die hebben we trouwens in soorten, voor de Rooms-Katholieken onder u. Dan maar even, hè. In de dagen van de reformatie hebben de reformatoren de apocryfe boeken, voor zover die in die ene band van de Bijbel waren opgenomen, er weer uitgezet. Zoals daar zijn 3 Ezra, 4 Ezra, 1 Maccabeeën, 2 Maccabeeën en hoe ze maar heten. De wijsheid van Jezus Sirach, welke waren er nog meer? Dan waren er nog zo wat. Die hebben ze weer uitgezet. Niet omdat dat een nieuw idee van hun was dat die boeken nou niet in de Bijbel thuis hoorden. Maar dat wist men altijd al dat het niet werkelijk in de Bijbel thuis hoorde. Het zijn boeken die aan Bijbelse geschiedenis enzovoorts grenzen. Maar goed, iemand heeft ooit een keer dat in die band, in één band uitgegeven. En de Statenvertalers hebben gezegd, nou dat kunnen we beter niet doen. Want het is officieel erkend niet. Als het is niet erkend, officieel niet erkend als het woord van God, dan laten we het dan ook niet in die enezelfde band opnemen. Wat ze wel gedaan hebben, dat is ook niet algemeen bekend, is ze hebben die boeken wel vertaald. En er is een statenvertaling dus van die apocryfe boeken, maar die is nooit uitgegeven in één band met de rest, met de Bijbel bedoel ik, maar in een aparte band. Ik bedoel maar, er wordt zoveel over gezeurd altijd. Maar het gaat niet om hoe die Bijbel ontstaan is. Dat weten we van de meeste boeken niet, hoe ze ontstaan zijn. En het doet ook weinig ter zake. Het gaat om de inhoud. En die inhoud van de Bijbel, zeg ik met stellige overtuiging en op persoonlijke titel, de inhoud van de Bijbel bewijst zichzelf als het woord van God. Dat is wat het is. Zie. En ik ben die lui uit de 19e eeuw dankbaar dat ze de moeite genomen hebben om onze zo nauwkeurig mogelijke Bijbel na te laten. Dat is een heel goed werk geweest. En dat is het dan. En dat werk had daar ook moeten stoppen. In plaats van dat men is gaan uitzoeken van welke 3 schrijvers of uit welke 3 andere schrijvers het boek Genesis zou zijn samengesteld. En wie het van wie zou hebben overgenomen. Het is volstrekt dwaasheid. Maar goed, daar kunnen we het beter niet over hebben, over dat soort dingen. Je kunt beter, dus de kortere route, gewoon de Bijbel zelf lezen. En dan komen wij tot de vaststelling dat God inderdaad gesproken heeft, altijd gesproken heeft. Geloof is niet maar een zaak die kenmerkend is voor het Nieuwe Verbond of voor de tijd sinds de dood en opstanding van Christus, om zo te zeggen. Sommigen beweren van ja, in onze tijd worden mensen zalig uit geloof, maar in het Oude Testamentische tijd moest men zich aan de wet houden om zalig te worden. Ik heb het meerdere keren gehoord zo. Dwaasheid natuurlijk. Men wordt door de wet niet zalig, men werd door de wet niet zalig, men wordt zalig op grond van geloof. Dat is altijd zo geweest. Dat oud-testamentische gelovigen nog niet wedergeboren konden worden, omdat de Messias, de Heer Jezus Christus, nog niet gekomen was, namelijk nog niet uit de dood was opgestaan. Dat is waar, maar zalig werd men en wordt men door geloof alleen. En geloof kan alleen, is alleen mogelijk, als God gesproken heeft. En God heeft gesproken. Het is niet voor niks dat nogal wat verschillende, met name nieuwtestamentische bijbelboeken, met die vaststelling beginnen. Ik bedoel, korte samenvatting van hetgeen vooraf ging. De korte samenvatting is, God heeft van de beginnen gesproken. U kent wellicht het eerste vers van de Hebreeënbrief. Die begint zo. Kan ook niet missen, de Hebreeënbrief spreekt nou eenmaal over wat het nieuwe verbond genoemd wordt, ter vervanging van het oude verbond der wet. Ontleend uiteraard met name aan Jeremia hoofdstuk 31, maar in het algemeen aan oud-testamentische beloften, profetieën en wat dan ook. En Hebreeën 1, dat gaat spreken over het nieuwe verbond, wijst er eerst op dat er wel degelijk zo'n oud verbond was. En dat niet alleen, God heeft niet maar gesproken tot Mozes om dat oude verbond der wet, want dat is het oude verbond, hè, om dat te geven aan Israël via Mozes. Maar God heeft altijd gesproken en zelfs per definitie, dat vind ik belangrijke woorden, per definitie. God per definitie spreekt. Gisteren zei ik, God per definitie is liefde. Maar God per definitie spreekt. Dat wil zeggen, God is God omdat hij spreekt. Of andersom, omdat hij God is, spreekt hij. Logischerwijze. Een zwijgende God is geen God. Een zwijgende God kan net zo goed niet bestaan. Daar was trouwens ook een professor die dat uitdacht. Dat moet je voor doorgeleerd hebben tegenwoordig naar het schijnt. Dat was die in Leiden, weet u wel, jaren terug. Die zei, God is dood. De werkelijke filosofie was, nou ja, als God, hij geloofde dat God bestond, dezelfde man. Maar hij zei, ja, als God niet spreekt, kan hij net zo goed dood zijn. Net als de telefoon, je neemt hem op en er gebeurt niks, je hoort niks, de lijn is dood. Je probeert God te benaderen, hij is dood. Je probeert naar God te luisteren, je hoort niks, God is dood. Dat was het verhaal. Hij zat dicht in de buurt, maar de man had beter zijn Bijbel kunnen lezen in plaats van al die theologische verhandelingen. Want daar staat precies in hoe het zit met de juiste formulering. En de formulering God is dood zit heel dicht in de buurt van wat de Bijbel erover zegt, overigens. Maar er staat God zwijgt. God verbergt zich. God heeft de gemeenschap met de mens verbroken. De volgende formulering zou geweest zijn, God is dood. Want dat betekent, naar Bijbelse maatstaven, maar die zal die professor niet bedoeld hebben, precies hetzelfde uiteraard. Hè? Maar God heeft altijd gesproken. En in zeker opzicht spreekt hij wel degelijk. En dat is precies wat Hebreeën 1 vers 1 zegt. In één vers, meteen het antwoord op die hele kwestie. God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, want het is maar een bijzin of zoiets. God heeft namelijk voortijds, niet in deze tijd, voortijds. Dat wil zeggen, in oud-testamentische tijd, in de brede betekenis van de term, namelijk gewoon sinds Adam. God heeft voortijds veelmaal gesproken, daarom is het oude testament zo dik. En daarom staan er hoofdstukken, zelfs hele boeken in, waarvan we ons afvragen als we die lezen, ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Interessant, maar gaat u verder. Wat moeten we er eigenlijk mee? We stammen nog uit die tijd. God heeft gesproken, voortijds, veelmaal en bovendien op velerlei wijze. Zoals dat officieel, heb ik me laten wijsmaken, hoort in de didactiek. Je moet de dingen vele malen vertellen, maar niet elke keer op dezelfde manier, want dan begrijpen ze het nooit. Maar je moet het steeds op andere wijze vertellen. En dat staat hier ook. God heeft veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Men kan het ook wetenschappelijk benaderen en zeggen, nou ja, God heeft verbaal gesproken, mondeling namelijk. God heeft ook gesproken in de vorm van beelden, waarbij profeten het een en ander moesten uitbeelden als aanschouwelijk onderwijs. God heeft ook gesproken door de, wat officieel erkend wordt als de typen, zoals we die in elk geval kennen uit de mozaïsche inzettingen van tabernakel en tempel. U weet wel, koperen wasvat en koperen brandofferaltaar hoe dat maar heten mag, en de gouden reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, niet in de laatste plaats, de ark des verbonds. En al wat erbij hoort, de gereedschappen enzovoort, hè? De krouwelen en hoe die dingen maar heten mogen. Nou goed, ze hebben allemaal een betekenis. En bovendien heeft God gesproken, dat is misschien wat minder opvallend, maar God heeft ook gesproken in de geschiedenissen. In elk geval in de wijze waarop die geschiedenissen aan ons zijn overgeleverd. Dat wil zeggen, alle Bijbelse geschiedenis, zover vermeld en ook op de wijze hoe het vermeld is, heeft een dubbele bodem. Dat wil zeggen, het vermeldt niet alleen maar de geschiedenis, maar het leert ons nog het een en ander. En niet meteen op ethische wijze, zoals de gemiddelde Calvinist gewoonlijk denkt. Zo van, we krijgen voorbeelden van mensen hoe ze geleefd hebben, dat moeten wij dan ook zo doen, of juist niet. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon dat de hele geschiedenissen in het klein als het ware de uitbeelding zijn van het hele of heilswerk van God of van een gedeelte daarvan. En in het algemeen spreekt ons over dat nieuwe verbond dat beloofd was enzovoorts. En in het Nieuwe Testament, met name in de Evangelie, spreken al die geschiedenissen die we daar vermeld vinden, elk voor zich spreekt over een bepaald aspect van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer niet verbaal meer tot ons spreekt. En nou weer de draad opnemen, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. En dat zijn niet noodzakelijk de Joodse of Hebreeuwse of Israëlitische vaderen, het zijn gewoon de voorgaande generaties. Tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, want door wie God ook sprak, zo iemand was dus per definitie een profeet. Een profeet is niet iemand die vrome praat verkondigt, ook niet iemand die de Bijbel uitlegt. Maar een profeet is iemand die rechtstreeks het woord van God ontvangt en vervolgens doorgeeft. Een van de belangrijkste woorden voor profeet is het woord voor mond. Een profeet is gewoon een mond van God. Zie. Nou goed. God voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen, en daarmee wordt verwezen naar onze tegenwoordige tijd, want die laatste dagen die moeten nog komen in de wederkomst van Christus, maar deze laatste dagen zijn begonnen bij de eerste komst van Christus. God heeft in deze laatste dagen, deze laatste tijd, heet het bij Petrus, heeft tot ons gesproken door de Zoon, want de Zoon is Gods laatste woord. Woord wordt geacht openbaar te maken. En het laatste woord van God is de Heer Jezus Christus die ons God openbaart. Zo zei Johannes het ongeveer. De strekking van dit vers is dat God altijd gesproken heeft. En het spreken van God in onze dagen beperkt zich tot de Zoon. Ik kan dat niet goed formuleren, maar ik probeer me toch duidelijk te maken. Het komt erop neer dat voor zover God ons wat zegt, gaat het sowieso alleen maar over de Heere Jezus Christus. Niets minder, maar ook niks meer. Er is trouwens niks meer eigenlijk, maar vooruit. Hij spreekt over de Zoon en nog smaller. Voor zover het woord Gods nu nog tot ons komt, sinds de dagen van de Handelingen, wordt dat woord tot ons gebracht rechtstreeks door die ene profeet, namelijk door de Heere Jezus Christus. Dat hij op zijn beurt zich bij gelegenheid bedient van personeel, doet daar niks aan af. Hebben jullie nog tot zover? God spreekt tot ons. En waar Christus, de Heer Jezus Christus, profeet genoemd wordt, is dat omdat hij tot vandaag zich bezighoudt met het aan ons verklaren van het woord van God. Dan wel, hij opent ons het woord Gods. Ik ontleen de termen zoveel mogelijk aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Want wat de Heer daar deed ten opzichte van die twee man, dat is precies wat hij nu doet aan de gemeente. Dat is typologie. Die gemeente, die twee die niet in Jeruzalem waren, maar Jeruzalem zich juist achter zich gelaten hadden, zijn een beeld van de gemeente, van maar één gemeente, voor alle duidelijkheid. Daarom hadden die twee ook maar één naam, ook voor alle duidelijkheid, toch? En de Heer opende hun de schriften, hij opende hun harten. Lees het maar na in Lucas 24, en dat is tot vandaag zo. En als het woord van God tot u komt, komt het niet van een of ander mens, maar het komt van de Heer Jezus Christus zelf. Die Zoon is Gods laatste woord. En dat is wat hier staat. Het is tamelijk mystiek, dat weet ik wel, maar niettemin is het zo. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wie is dat precies? Wel, dat is degene die hij gesteld heeft, aangesteld. Let goed op, ik zeg er ook bij wat het niet betekent, niet om u voor de schenen te schoppen, maar wel om de dingen duidelijk te stellen. God heeft hem gesteld tot erfgenaam. Dat was hij dus eerst niet, anders kon hij niet tot erfgenaam gesteld worden. Hebben die ook nog? Liever geen verder commentaar, het moet duidelijk genoeg zijn. God heeft hem ooit een keer aangesteld. De vraag is ook in dit Bijbelboek, wanneer is dat dan gebeurd? En het antwoord staat er menigmaal bij, in ditzelfde Bijbelboek, namelijk toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of toen tot hem gezegd werd, gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ontleend aan Psalm 2. En Psalm 110 respectievelijk, waarmee wij dus in het Nieuwe Testament een verklaring vinden voor deze uitspraken in het Oude Testament. Daarom begrijp ik ook nooit hoe iemand oud-testamenticus kan zijn. Hè? Dat kan helemaal niet. Je kunt het Oude Testament niet kennen in de echte betekenis van de term als je het Nieuwe Testament niet kent. Het Nieuwe Testament openbaart ons deze dingen uit het Oude Testament. Zie? En als je Nieuw Testamenticus zou kunnen zijn, dan ben je automatisch meteen Oud Testamenticus. Want het hele Nieuwe Testament is niet anders dan een verklaring van en een uitwerking van het Oude Testament. Het is maar één Bijbel. Zie? En dat is een van de problemen in de theologie. Men specialiseert zich op een bepaald Bijbelboek of een bepaald bijbelgedeelte, enige bijbelboeken uit een bepaalde tijd, maar het staat niet op zichzelf. Als iemand mij vraagt, wat is nou zo bijzonder aan jullie bijbelbeschouwing, dan zeg ik, nou, dat wij de bijbel beschouwen inderdaad als één boek. Van maar één schrijver. Want heel de schrift is van God ingegeven. Niet alle schriften. Heel de schrift is van God ingegeven, nuttig tot onderwijs in de rechtvaardigheid enzovoorts. Hè? Daar gaat het ook om. Nou goed, maar God heeft Christus, die Zoon, gesteld tot erfgenaam van alle dingen, door welke hij ook de, en er staat er niet wereld, er staat eeuw, dat is een van die dingen die men dus in de 19e eeuw heeft uitgezocht. Dat was nadat de Statenvertaling al tot stand gekomen was. En dat is de enige echte reden waarom we wat foutieve teksten in de Statenvertaling tegenkomen. Maar er had moeten staan eeuw, door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft. Maar kan je dat dan niet vertalen met wereld en zeggen, ja, maar dan wel in de goede betekenis van het woord wereld. Namelijk niet in de zin van schepping, kosmos, maar in de zin van de wereld zoals die voortsukkelt. Voortbestaat, ronddraait, weet je veel hoe dat heet. De wereld in de zin van de tijd waarin wij leven. De tegenwoordige wereld. Dat is niet een andere kosmos dan die uit het verleden, maar het is een andere gang van zaken dan in het verleden. En dat is zo vandaar dat Demas de tegenwoordige wereld had liefgekregen enzovoorts. Dat is niet kosmos, maar dat is het samenstel van dingen. Is een Jehovah getuige in de zaal? Dat is het samenstel van dingen. Ik vind het een prachtige term, eerlijk waar. Het samenstel van dingen. Nou goed, hier staat dus door welke hij ook het samenstel der dingen, de eeuw, gemaakt heeft. Implicerend dat God niet alleen de kosmos als zodanig in een ver verleden geschapen heeft en sindsdien heeft hij hem losgelaten, maar integendeel heeft hij wereld gemaakt en hij houdt daar ook de handen aan het roer. Dat wil zeggen, hij bepaalt de geschiedenis. Hij doet er iets mee. Dat is volkomen logisch ook, want deze wereld is immers niet de definitieve, zoals gisteren opgemerkt. Hij zou een andere, een nieuwe schepping maken. Dit is een tijdelijke aangelegenheid. Sommigen vinden dat vreemd. Weet je welke naam mij nou te binnen schiet? Midas. Tekkers. Ik heb mij door meneer Tekkers laten uitleggen dat bijna alles wat in de natuur aan leven verschijnt, als het verschijnt, nog niet zijn definitieve vorm, hoedanigheid of bestemming gevonden heeft. Zodanig dat vooral vroeger, toen die natuurstudie nog lang zover niet was, zal ik maar zeggen, werden bepaalde dieren of planten als twee verschillende beschouwd, terwijl het in werkelijkheid toch om hetzelfde ding ging. Zoals bijvoorbeeld de rups en de vlinder. Om maar een extreem, maar algemeen bekend voorbeeld te noemen. Het is hetzelfde beestje en toch ook weer niet. En eigenlijk geldt dat voor zo ongeveer alle insecten natuurlijk. Je krijgt eerst de larf, weet je wel. En dat is eigenlijk een heel ander beest en toch ook weer niet. Maar op een gegeven moment dan verpopt die larf zich en na enige tijd komt daar dan het uiteindelijke beestje komt eruit voort. En dat ziet er totaal anders uit. Maar dat heb je niet alleen bij insecten, maar bij vissen ook. En de man suggereerde bij mensen ook. Vond ik wel een aardig idee. Denk niet dat het klopt, maar ik vond het wel een aardig idee. Hij zegt, een kind is niet een jonge volwassene. Een kind is een kind en geen volwassene. En kinderen moeten niet volwassen zijn, kinderen moeten kinderen zijn. En daarna verpoppen ze zich. Dan sluiten ze zich op. Dan wikkelen ze zich in, dan isoleren ze zich van de wereld en dan krijgen ze meteen pop, muziek enzovoort. Heel anders. Ja, enzovoort. En dan moet je ze beter maar met rust laten, moet je niet aankomen, dan zijn het poppen. En dan na een verloop van tijd, dan als alles goed gaat en er niet te veel hinder wordt ondervonden, komt daar dan plotseloos komt daar ineens een volwassen mens uit. Dat is het eigenlijk. Er is wel wat voor te zeggen, lijkt mij. Maar daar ging het me nou niet om. Waar het me wel om ging natuurlijk, is om dat idee dat wat dan aanvankelijk verschijnt, is niet het uiteindelijke product. En het is ook niet de kwestie van het ontwikkelt zich langzaam, moet alleen groter worden en sterker worden. Maar integendeel, het is een heel ander ding. Het is wel geboren, maar het moet nog wedergeboren worden. Juist, precies. Nou, dat is met de schepping het geval eigenlijk. Hè? Heel deze wereld is als het ware een larve. Nou, als u mij vraagt, als het opgaat, maar moet u niet van mij aannemen of zo, maar als het opgaat, deze wereld is die van de pop. waarin het zaakje opgesloten is, waar, als het ware, waar vreemde dingen gebeuren. Net als in de puberteit, er gebeuren vreemde dingen. Je weet niet waar het moet uitkomen. Als ouders hou je ook je hart vast. En dat is ongeveer deze wereld waarin wij leven. Als u dat niet horen wil, liever blijft bij Bijbelse terminologie, dan staat er, de wereld is zwanger. Het is een tussenstadium. En dat is het natuurlijk ook. Daarom, men zou hoop hebben. Het gaat ergens naartoe. En daarop zou men zien, uiteraard. En het bestuderen van de tegenwoordige verschijnselen, ook in de schepping en onder de mens, ja, dat heeft weinig zin, dan blijft toch niet zo. Het is maar een tussenstadium, het gaat vanzelf voorbij, het heeft zo zijn nut. Misschien ook niet, maar het vindt nou eenmaal plaats. Wat gaat om wat uiteindelijk daaruit zou moeten voortkomen. En het hele punt is, en dat is ook de strekking van de eerste verse van Hebreeën hier, dat in zeker opzicht dat einddoel reeds bereikt is. Nog niet universeel, dat wil zeggen nog niet helemaal, dan wel nog niet overal, maar voor een deel al wel. En dat is vers 2 en 3. Namelijk, wat beloofd was, is in essentie reeds vervuld. Wat beloofd was, was een nieuwe schepping. En in zeker opzicht, die nieuwe schepping is reeds tot stand gekomen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee, omdat het dezelfde gebeurtenis was, het is tot stand gekomen in de aanstelling van deze zoon tot erfgenaam van het heelal. En daarna wordt teruggekeken en wordt gezegd door welke hij ook de eeuwen of de eeuw gemaakt heeft. Dat wil zeggen, dat was ook de bedoeling en de eeuw, laten we zeggen, de geschiedenis als zodanig, moest ook daartoe leiden. Dat was van meet af aan de bedoeling. Vandaar dat je dus alsnog Genesis 1 zou moeten lezen, maar we hebben dat hier vele malen gedaan en vele jaren bij herhaling trouwens ook nog. En dus doe ik het nou uit het hoofd even. Als in Genesis God zegt, laat ons Adam, want dat staat er, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daar verschijnt dan een mens geformeerd uit de aardbodem enzovoort. Is dat nog niet die Adam die God maken zou? Nee, wat was hij dan wel, vraagt u? Nou, makkelijk, hij was een voorbeeld van degene die komen zou, want er staat in Romeinen hoofdstuk 5, zwart op wit. Hoezo Oud Testament hier is? Er staat het Nieuwe Testament. In het Oude Testament staat die andere kwestie van Psalm 8, maar die wordt u geacht ook uit het hoofd te weten. En anders zorg ik daarvoor in de loop der tijd dat u die uit het hoofd kent. Daar hebben we het vorig jaar over gehad namelijk. Wie is de mens? Wie is die mens die God maken zou na zijn beeld en gelijkenis, implicerend dat hij er nog steeds niet was? En het antwoord is, dat is de Heere onze Heere, Jehovah dus. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel trouwens, dat is hier het volgende hoofdstuk, namelijk in Hebreeën 2 waar het staat. Maar waar het maar om gaat is dat God een werk zou doen en het werk is nog niet af. Is nog niet gereed. Het mag dan zeer goed geweest zijn. Af is het daarmee nog niet. Voltooid is het niet. En daar ging het nou net over. Maar het vindt zijn hoogtepunt en in die zin zijn voltooiing in de opstanding en daarmee aanstelling van Christus. Hij werd tot erfgenaam van het heelal gesteld. En dat was ook van oudsher de bedoeling. Om hem ging het. Zoals uit de eerste bladzijde van de Bijbel blijkt. En ik nam als voorbeeld Genesis 1, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En het blijkt Christus te zijn, maar Paulus, die bij andere gelegenheid grijpt nog verder terug, die neemt gewoon vers 3 van Genesis. Die zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is Genesis 1 vers 3, God zei dat daar zijn licht. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dan ben je bij het andere citaat. Laat ons Adam maken naar ons beeld. Wie is dat? Christus. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4, vers 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten, niet in de wereld, in onze harten als gelovigen, geschenen, licht gebracht dus, van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat wil zeggen, het gaat hier weliswaar over Jezus, maar dan de opgewekte. Degene die heerlijkheid ontving in zijn opstanding. En daar verscheen dus, toen hij opstond uit de dood, niet alleen een mens, daar was hij, maar dat was hij sinds zijn geboorte in Bethlehem. Maar daar verscheen een mens die het beeld Gods is. En dat is de vervulling van Genesis 1. Maar daar ging het dus altijd al om. En het punt is dat de verschijning in heerlijkheid, de opstanding dus van de Heer Jezus Christus, de vervulling brengt in essentie van wat God beloofd had. En dat is ook wat hier staat. Daar ging de hele geschiedenis om. En dus door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft. En daarna verder over Christus, de welke al zo hij is, omdat hij is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, de uitstraling dus van Gods heerlijkheid. U weet toch hoe het is, God is licht, maar niemand heeft ooit God gezien. Met dank aan Johannes deze keer. God is licht, maar niemand heeft ooit God gezien. Wat ziet men dan? Men ziet het afschijnsel, de uitstraling van God die licht is. Men ziet niet de lichtbron als zodanig, maar men ziet wat die lichtbron uitzendt. En dus niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon van God, die in de schoot des vaders is, of hoe het er maar staat in Johannes 1, heeft hem ons geopenbaard. En daarom heet het ook het evangelie der heerlijkheid, dat is licht, van Christus, die het beeld, de veruiterlijking is, het beeld, veruiterlijking, de vorm, die het beeld is van de Godheid. En dat staat hier dus ook, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld, dat is een pleonasme. Want een beeld is precies dat wat naar buiten toe verschijnt, om zo te zeggen. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Wezen staat er in de NBG-vertaling, als ik me goed herinner. En dat is een goede term daarvoor. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, waarbij het wezen het inwendige is, uiteraard, dat wat niet gezien wordt. En omdat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht, het woord namelijk zijn kracht, of gewoon zijn woord en dus zijn kracht, dat wil zeggen, hij is de drager van het krachtige woord van God. Als het woord van God dat kracht is, hè? Levend, Gods woord is levend en krachtig, zoals die vier, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Als dat woord tot ons komt, komt het als het ware, maar je moet wat gevoel hebben voor taal en voor metaforen enzovoort, komt het woord als het ware tot ons in de persoon, in de gedaante, in de vorm van de Heer Jezus Christus. Zo sterk dat Johannes, de meester der metaforen, zegt, hij is het woord. Wat je dus niet wiskundig letterlijk moet opvatten, dat is ook nooit de bedoeling ervan geweest, maar het is een van mijn voorbeelden van de metafoor. Noemen ze een metafoor? Christus is het woord. Precies. Hij brengt het woord, hij geeft gestalte aan het woord, hij voert dat woord van God uit. Hij is het model en het voorbeeld van dat woord van God en zo verder. En dus hij is het woord. En daarom het woord is leven, want Christus is leven enzovoorts. Nog goed. Hij draagt alle dingen door het woord zijn en kracht. En waar woord is dat wat van iemands wezen uitgaat, staat hier dus drie keer hetzelfde, namelijk afschijnsel van Gods heerlijkheid, uitgedrukt het beeld van Gods wezen, dan wel, hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, hij is de veruiterlijking van de Godheid. In Nicea hebben ze dat in de tijd niet begrepen. Nou was dat daar ook niet de bedoeling, hoor. Nicea, weet u toch wat dat is of niet? Daar ging het over kerkelijk recht en het vastleggen, zwart op wit, van wie er wel bij hoort bij die kerk en wie niet. Dus moet je vastzetten wat je gelooft. En daar ging het maar om. Het ging om uit te maken wie er wel bij hoort en wie niet. En wie er niet bij hoort, wordt bij gelegenheid om zeep gebracht. Dat was eigenlijk de bedoeling daarvan. Het ging niet om de waarheid en daar hebben wij die leer van drie eenheid aan te danken van die drie goden. Ik kwam laatst een artikel tegen, stond boven, geloven christenen in drie goden? Het antwoord in het artikel was nee, maar u weet dat ik dat antwoord niet slik. Het antwoord is ja, alleen wij geloven niet in drie goden. Ik niet tenminste, ik geloof maar in één God die zich veruiterlijkt. Een onzienlijke, een onkenbare God. Dat wil zeggen, dat is tamelijk abstract, maar het is iets. Zoiets moet er wezen. Dat is de onzienlijke, de onkenbare God. En als wij er met ons zaklampje of met onze lasergun in die richting schijnen, dan blijkt dat daar niet door te dringen, zegt mijn Bijbel. Want er staat, hij bewoont in ontoegankelijk licht. Betekent gewoon ons licht. Hem niet aan ons openbaart. Het is trouwens ook nergens voor nodig. Want hij zelf openbaart zich aan ons. Maar dat is nog altijd het grote probleem. Het dilemma, het hete hangijzer. Eten hangijzer. Of weet je veel. Want men wil God zelf uitvinden. In plaats van dat men zich onderwerpt aan hemzelf en aan zijn openbaring. Zie? Maar God doet zich kennen in zijn werken. Dat gebeurt tamelijk onzienlijk, maar die werken zijn er blijkbaar. En in dat verband wordt gesproken over de werking van de geest van God. Eigenlijk is het ook een pleonasme, want geest is werking en werking is geest. De werking van God. U weet wel, dat is de geest zoals de wind, Johannes 3. Die komt, hij blaast waarheen hij wil, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Je kunt hem niet zien. Je kunt alleen zijn werk eventueel zien, als je er oog of oor voor hebt. Dat is geest van God, de kracht, de werkzame kracht Gods. Maar voor zover God gezien kan worden, al of niet letterlijk, maar voor zover God een gestalte aanneemt, weer al of niet letterlijk, is het de gestalte van de Heer Jezus Christus. Dan is de mens die het beeld Gods is. Een mens in wie God zich uitbeeldt. En ik hoop dat u begrijpt dat we dan wel komen tot 1-3-eenheid, als u dat wilt, maar waarom zou je het woord überhaupt gebruiken? Maar niet in de zin van drie op een rijtje, maar drie in hiërarchie. En dat is precies wat de leer van de drie eenheid ontkent, hè, die hiërarchie. Levende drie eenheid zegt, de zoon is niet hoger dan de vader en de vader is niet hoger dan de zoon en de geest is niet minder dan de zoon of niet hoger dan de zoon enzovoort. Nou, dat is het nou juist wel. Daar had je alleen maar Johannes 5 voor hoeven lezen om dat te weten. Hè? Bovendien had je ook gewoon de woorden vader en zoon kunnen opzoeken in het woordenboek. Toch? De zoon is minder dan de vader in rangorde. De zoon is onderworpen aan de vader, maar je kan beter natuurlijk Johannes 5 lezen. De zoon is onderworpen aan de vader, de zoon zegt alleen wat hij de vader heeft horen zeggen. Hij doet alleen wat hij de vader heeft zien doen. Hij is trouw aan de vader en daarom wordt hij door de vader ook tot erfgenaam aangesteld. En degene die ontvangt is minder dan degene die geeft. Dat is ook de Hebreeënbrief enzovoorts. Moeilijker is hij niet. En God heeft die zoon aangesteld. Dat wil zeggen, God heeft eerst de Heer Jezus verwekt, dat is zo. Maar God heeft hem zijn hoedanigheden gegeven, inclusief de officiële titel, namelijk die van Jehovah. Hij heeft een naam gekregen die boven alle namen is, Filippenzen 2, ontleend aan Jesaja. En hier in Hebreeën 1 staat, hij heeft uitnemender naam, vers 4, boven de engelen geërfd. Hebben we dat nog? Maar waar het primair om gaat in dit schriftgedeelte is simpelweg dit, dat hiermee het spreken van God voltooid, vervuld is geworden. Dit is Gods laatste woord. Dit is de vervulling van al wat hij beloofd had. Zie? En wat het dan allemaal inhoudt, ja, dat wordt hierna allemaal ook nog uitgelegd, natuurlijk. En wat voor consequenties het nog zal hebben in de toekomst, ja, dat is de inhoud van zowel het oud-testamentische als het nieuw-testamentische profetisch woord. Maar God heeft altijd gesproken. Hij heeft van de beginnen profeten gezonden tot de vaderen, die op allerlei wijze, nou ja, die veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben. Zodat als je daarna vraagt, maar hebben ze het dan niet gehoord? Of hebben ze het dan niet verstaan? Dan is het antwoord, jawel, want Gods woord is uitgegaan over heel de wereld. Dit was geciteerd uit Romeinen hoofdstuk 10. Daar staat die vraag toch? Heeft Israël dan niet gehoord? Hebben zij het dan niet verstaan? En dan zegt Paulus, ja, zeker wel, want dat woord is uitgegaan over de hele wereld. Ontleend aan Psalm 19. En daarna, en Mozes heeft gesproken, en Jesaja heeft gesproken, dit en dat. En er staat ook dat dat woord is uitgegaan over de wereld. God heeft altijd gesproken. Als je dit soort dingen zegt, denk ik altijd aan Sir Robert Anderson. En dan speciaal aan die uitspraken van hem, die op mij nogal wat impact hadden. Tientallen jaren geleden, moet ik zeggen. Maar hij zei, het wonder is niet dat God spreekt, het wonder is dat God niet spreekt. God per definitie spreekt. Daar hoeft men zich niet over te verbazen, dat is wat men verwachten mag. Het bijzondere is, het wonder is, dat God er het zwijgen toe doet, inmiddels. Sinds zijn laatste woord. En voor zover hij nog zal spreken in de toekomst, op gelijksoortige wijze, zal ik maar zeggen, in het verleden door profeten, zegt mijn Bijbel, dan, in de toekomst namelijk, zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, want God heeft aan zijn woorden niks meer toe te voegen. En als hij dus toch nog wat spreekt, zal het zijn om oordeel te brengen over degene die tot dan toe nog steeds niet naar zijn woord hebben geluisterd. God heeft gesproken. Soms denk je tot vervelens toe. Moest dat nou alweer? Ja, het moest blijkbaar alweer. Altijd maar weer. En God beklaagt zich daar ook over. In de loop van de geschiedenis, in het profetisch woord. Van dat hij altijd gesproken heeft en men wil maar niet horen. En dat hij heeft aangekomen om iets te zullen doen. Daarna heeft hij gedaan wat hij beloofd had te zullen doen. En nog wil men naar hem niet horen. Enzovoorts. God is langmoedig geweest. Over de mensheid in het algemeen. En Israël in het bijzonder. Heeft hun ongeloof, ongehoorzaamheid. Dat is ongeloof. Heeft hij verdragen. Enzovoorts. Maar sinds de aanstelling van die zoon doet God er het zwijgen toe. Is ook niks meer aan toe te voegen. Wat wij weten moeten, heeft hij vast laten leggen in die Bijbel die wij ontvangen hebben. En dus begint de mens van, ja, maar dat is niet het woord van God. Ja, ja dan moet ik alweer lachen. Maar hè, dat is niet het woord van God. Dat zei de duivel. Dat is die slang. En dat was de daaropvolgende discussie in Leiden. Heeft de slang wel gesproken? En u weet mijn antwoord, of de slang wel gesproken heeft. Hij doet het tot vandaag nog, hoofdzakelijk door de mond van degene die daar theologie bedrijven. Zo heb ik het toch maar gezegd. Toch of niet, zeg ik dan wel geks. Die mensen zelf zullen daar toch mee instemmen, dat zij in twijfel trekken of God wel gesproken heeft. En voor zover men gelooft dat God gesproken heeft, is niet duidelijk wat dan. En wat dan wel tot het woord van God hoort en wat niet. Vraagt u het maar na. Elke keer weer, denk ik, als ik dit soort dingen zeg, dan had ik beter niet kunnen zeggen. En er is altijd wel iemand uit uw midden die mij komt vertellen dat ik het beter niet had kunnen zeggen. En zodra ik dan weer thuis kom en weer een krant of een tijdschrift opensla, denk ik, het is veel erger dan ik gezegd heb. Veel erger. Ik heb er niet eens een idee van hoe het is. Omdat ik ver uit de buurt blijf. Omdat het slecht voor hem is. Je kunt daar beter niet bij bepaald worden. Maar je moet toch weten hoe het in elkaar steekt. Waarom gaat het zo slecht met de christenen? Waarom die ontkerkelijking? Omdat men geen basis heeft. Er is geen boodschap. Men roept om normen en waarden. Zelfs het christendom kan het niet aanreiken. Het enige wat men zou hebben, zou geweest zijn het eeuwig blijvende woord van God. Maar dat heeft men niet. Men heeft ervan gemaakt dat goedwillende mensen, maar het waren bedriegers, Dan zegt hij, waarom noemt men ze dan goedwillende mensen? Is ook een antwoord op. Had ik beter ook niet kunnen zeggen. Maar vooruit. Hè? Goedwillende mensen, maar het waren bedriegers. Het waren theologen. Ja, die schreven dus boeken met goede bedoelingen. Bijvoorbeeld het boek Daniel schreven zij honderden jaren nadat Daniel eventueel geleefd zou moeten hebben, in de dagen van de Maccabeeën, om de Joodse orthodoxe tijdgenoten een hart onder de riem te steken. Om ze te bemoedigen, en daarom heeft iemand dat boek Daniel geschreven. Maar natuurlijk was het niet echt Daniel enzovoorts. Nee, dan was het dus een bedrieger. Maar zij zeggen, het is een goedwillend mens. En dan zeg ik, dat begrijp ik niet. Of ze bedoelen, het was een theoloog. Dat zou natuurlijk kunnen. Het zijn goedwillende mensen, dat hoort u nu van mij. Het zijn goedwillende mensen. Maar wat ze zouden moeten willen, is komen tot kennis van God. Dat wil zeggen, zij zouden zich moeten onderwerpen aan dat woord van God. Zie? Maar eigenlijk, strikt genomen, hou je dan op theoloog te zijn. Theologie houdt in dat je met je lampje naar boven schijnt om God te zoeken. Dat je God gaat uitvinden, filosoferen om te komen tot een godsbeeld. En er dan vanuit te gaan dat jouw ontwikkelde godsbeeld overeenkomt met de werkelijkheid. Dat is theologie. Ik ben het bloedserieus, dat is wat het is. En daarom hou ik niet van dat woord. Waar het om gaat is namelijk dat wij de Bijbel lezen, eventueel bestuderen, al vind ik het een erg zware term. En zo komen we tot kennis van God die zich aan ons openbaart. Niet, wij laten ons licht schijnen over de Bijbel, wij laten het licht van de Bijbel schijnen in onze harten. Dat is het omgekeerde. Diametraal, dat is niet een nuanceverschil. Dat is gewoon het tegenovergestelde, maar dan ook inderdaad 100%, daar dan wel 180 graden. Nou goed. God openbaart zich in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want God heeft van oudsher gesproken, eigenlijk alleen maar over die zoon, maar niettemin, hij heeft gesproken en daar waar zijn beloften, zijn woorden vervuld worden in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en zijn aanstelling tot erfgenaam van het heelal en zijn aanstelling tot Jehovah, want zo zou je dat moeten zeggen, hij erfde immers die naam enzovoort. Wel, dat is de vervulling in principe van wat God gesproken heeft. En voor al die tijden gold dat als men vertrouwde op Gods beloften, hoe gedetailleerd die waren en hoe gedetailleerd die men die kende, doet daar niks aan toe of af. Als men simpelweg vertrouwde op wat God gezegd had, dan zou men op grond daarvan van Gods wegen gezegend worden. Namelijk, men zou op grond daarvan deel krijgen aan de vervulling van dat woord Gods en daarmee aan de vervulling van Gods beloften. God spreekt namelijk tot de mens, hij heeft dat altijd gedaan en hij spreekt over de toekomst. En misschien zo'n begin van de week, dan schiet ik maar even wat losse flodders. Of God gesproken heeft van oudsher, nou in elk geval, we hebben die Bijbel die niet geschreven is in de Babylonische ballingschap, zoals de heren theologen tegenwoordig allemaal geloven. Geloven ze allemaal? Dat het scheppingsverhaal van Genesis is het oudste wat we in de Bijbel hebben. Dat het is overgenomen uit 3 verschillende bronnen. En minstens 1 was een Babylonische bron. En vermoedelijk alle 3. Omdat het Bijbelse scheppingsverhaal toch overeenkomsten heeft met Babylonische tradities omtrent de cosmogonie. Sorry. Men zegt, ze hebben het overgeschreven. Daarom denk ik altijd, zou het ook andersom kunnen zijn dat de Babyloniërs het misschien uit Genesis hebben overgeschreven? Nou ja, een idee voor een proefschrift dan. Hè. Dat is helemaal gratis. Zou toch ook kunnen? In werkelijkheid is het niet geschreven pas in de Babylonische ballingschap. Het is ook niet geschreven, Genesis is ook niet geschreven door Mozes overigens. Zegt mijn Bijbel trouwens ook nergens. Is u dat wel eens opgevallen? Als er staat Mozes heeft gezegd of Mozes enzovoort. Dat het dan nooit gaat over Genesis, maar over Exodus, Leviticus, nummer in Deuteronomium. Nooit opgevallen? Als geciteerd wordt uit Genesis, gaat het nooit over Mozes, staat er nooit bij. Maar die andere boeken wel. En dat komt natuurlijk omdat Genesis geschreven is gewoon door die mensen die bij gelegenheid ook hun handtekening eronder gezet hebben. Hè? Ik blijf het roepen, de Bijbel, eerste deel van de Bijbel is geschreven, als je het mij vraagt, door God zelf. Kon die schrijven dan? Nou ja, in de tijd schreef hij ook de 10 geboden op stenen tafelen, dus God kan schrijven. Dus, hoezo heeft de mens het schrift uitgevonden? Wat een flauwekul. God kan schrijven, dat is het eerste deel. En het tweede deel van Genesis, dat men dus gewoonlijk noemt het tweede scheppingsverhaal, dat is geschreven door Adam zelf, dat weten we zeker, want hij ondertekent het, enzovoorts. En zo steekt Genesis in elkaar. Daar is echt niks moeilijks aan. Die gedachte is ook wel bekend, maar ja, men wil niks bijleren en bovendien voor het kerkelijk recht heeft het geen enkele geldingskracht, zal ik maar zeggen. Maakt verder niks uit. Hè? Maar waar het gaat om de waarheid, is het essentieel. Het toont aan dat God van den beginne gesproken heeft en inderdaad vanaf Adam heeft hij veel malen op velerlei wijze gesproken tot de Vader. Daar ontbrak het niet aan. Dat is één ding. Het andere ding is dat er ook heel wat zeer oude, buitenbijbelse overlevering is. In onze cultuur is het meest bekend die van de Grieken. Waarvan wij trouwens ook weer leren dat het grootste deel daarvan weer afkomstig is van de Egyptenaren. Maar ik moet u zeggen dat die oude klassieke Griekse mythologie, cosmogonie of hoe men het maar noemt onder omstandigheden, dat als je die bestudeert, blijkt dat je daar gewoon ook bijbelse waarheid in tegenkomt. En niet incidenteel, maar in het algemeen. Al die verhalen over die oude Griekse goden, zal ik maar zeggen, zijn in het algemeen gewoon verhalen over de zoon des mensen. Of je nou over je gezet, slangen dragen. Of je hebt, hoe heet je ook alweer, even naar de artsen kijken, we zijn de artsen. Esculapius, ja. Of je hebt Bootes, of je hebt, hoe heet die jongens toch allemaal, zo goud wil men niet zo snel binnenschieten. Maar wie het ook zijn, ze zijn allemaal een beeld van de Heer Jezus Christus. Of het nou degene is die de slang bedwingt, of de kuddehoed, of de kop van de schorpioen vermorzelt, of weet je veel wat. Of die met het schip wegging, zal ik maar zeggen, weet je wel. Naar de einde der aarde en weet je veel wat. Het gaat altijd over de Heer Jezus Christus. Als je je Bijbel kent, herken je dat ook. En herken je dat dat overleveringen zijn die hun oorsprong gewoon vinden bij Adam. Het zijn de openbaringen Gods, nou ja, de rudimenten daarvan. Zijn de openbaringen Gods omtrent die mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En zelfs het hele idee van halfgoden komt daar vandaan. Een God die aan de ene kant God is en aan de andere kant toch mens. Noem eens iemand. Toch? Zo gewoon de Heer Jezus Christus, men zou dat herkennen. Enzovoort. Alleen die overleveringen zijn verbasterd geworden, uiteraard, omdat het inderdaad menselijke overlevering is, vervolgens. Maar in de Bijbel zijn de dingen bewaard gebleven, dat blijft dan ook gewoon de norm. Maar je vindt het overal terug, en niet alleen in die Griekse, maar ook onder andere volkeren vind je terug. Logischerwijze, maar goed, ik kan er beter niet over spreken. We hebben de Bijbel trouwens uiteindelijk ook wel genoeg. Maar dat God gesproken heeft en consistent gesproken heeft, dat wil zeggen dat de waarheid die overgeleverd wordt altijd hetzelfde is. Dat namelijk gaat om het ontvangen van eeuwig leven of van de eeuwige jeugd of van het levenselixer of van... is er nog cultuur in de zaal? Nou goed. Of van het gulden vlies. De gouden schaapsvacht. Het is allemaal hetzelfde. Het gaat allemaal om eeuwig leven. En waar moet men het zoeken? Ergens ver weg. Het is of op een hoge berg. Dan moet men ten hemel opklimmen, zei wat was het ook alweer, Deuteronomium 30. Of men moet het halen over de zee. Maar of dat nou de Argonauten waren, of het gaat gewoon om Homerus, zal ik maar zeggen, en zijn producten. Ik bedoel, je moet het van ver halen over de zee. Ja, dat is het uit het dodenrijk ophalen volgens Deuteronomium 30. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Waar vind ik rust? Waar vind ik eeuwig leven? Hoe ontsnap ik aan het verderf? En dus aan de werking van de tijd, want zo ziet men dat abusievelijk. Want ja, alle werking gaat gepaard met het voortschrijden van de tijd. Maar hoe ontkom ik eraan? Alle science fiction tot in onze dagen heeft dat nog in zich. Alle beklijvende sprookjes, de niet beklijvende laat ik dus weer buiten beschouwing. Alle beklijvende sprookjes hebben datzelfde thema. Want daar gaat het allemaal over. Dat draagt de mens met zich mee. Hoe kom ik aan eeuwig leven? Zelfs mensen die volstrekt agnostisch, dan wel atheïstisch zijn, die roepen dan toch nog, ja, ik geloof wel dat er hierna wat is. Het moet ook wel zo wezen. Maar bovendien, het is van den beginnen aan de mens geopenbaard. Concreet en gedetailleerd. En in de loop der tijd slijt dat eraf, omdat men de details niet gelooft, zal ik maar zeggen. Je houdt dus inderdaad de rudimenten over, denk ik dan altijd. Maar wij hebben geen excuus om onze onwetendheid daarachter te verbergen. Wij hebben het profetisch woord, zei Petrus, dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. God heeft ons gedetailleerd over deze dingen gesproken. Zie. De wereld is vol met het woord van God. En ter illustratie, want God spreekt veel malen op vele wijze, ter illustratie dan nog maar even, we hadden het erover. Als het een beetje mooi weer is, dan staat elke nacht boven ons aan de hemel dat hele woord van God uitgebeeld in Gods eigen prentenboek. Nou, het is iets ingewikkelder dan dit. Maar ik bedoel, simpelweg, dit heel die sterrenhemel is eigenlijk de uitdrukking van dat prentenboek. Begrijp je, die plaatjes zelf zie je aan de hemel niet, maar je ziet ze zodra je een klassieke sterrenkaart voor je neus krijgt. Dan heb je het prentenboek bij de Bijbel. En de bekende namen die daarin staan zijn de Griekse namen, waaronder een paar van die lui die ik net noemde, uit de Griekse mythologie. En als we het Grieks vergeten, dan krijgen we dezelfde namen soms in het Egyptisch, maar het gaat dan toch over dezelfde dingen. En veelal ook zelfs nota bene in het Arabisch. Want zelfs in de tijd van de duistere middeleeuwen zijn deze dingen toch bewaard gebleven dankzij de Mohammedaanse Arabische wereld. En zo kennen wij heel wat Arabische termen, vooral op dat terrein. Het is een pracht van een grap. Als die christelijke wereld het dan zelf niet kan bewaren en de duisternis verkiest boven het licht, zorgt God ervoor dat door de vijand, notabene, toch deze dingen aan ons worden overgeleverd. Vandaar dat we ongeveer alle namen van sterrenbeelden en sterren in elk geval ook kennen in het Arabisch en soms zelfs uitsluitend in het Arabisch. Ik vind het een pracht van een grap. Maar goed, God zorgt dat het bewaard blijft. En als Paulus vraagt, hebben ze het dan niet geweten, hebben ze het dan niet verstaan, dan citeert hij uit Psalm 19... En pas daar een uitspraak uit Psalm 19 toe, namelijk: hun woorden zijn uitgegaan over de ganse aarde. Hoewel in Psalm 19 deze uitspraak gerelateerd is rechtstreeks aan de sterrenhemel, want dat is zo. Over het ruime hemel rond vermeld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid, enzovoorts, hè. Hoewel die uitdrukking, zo hun woorden zijn uitgegaan over de ganse aarde, hoewel die woorden ontleend zijn aan Psalm 19, zijn ze ontleend aan die sterrenbeelden. Dat wil zeggen, die sterrenbeelden die al alle dagen, alle nachten boven ons aan de hemel staan, zijn niet die waarheid. Ze illustreren de waarheid dat het woord van God is uitgegaan over de hele wereld. En de verhalen waarover die sterrenbeelden spreken zijn de verhalen die van oorsprong waren, Gods openbaring aan de mens. En ze zijn bewaard gebleven. Tot vandaag. En de bestudering van de sterrenhemel, dan wel de sterrenkaart, brengt ons vroeg of laat onvermijdelijk bij de Bijbelse waarheid. Dat is nog steeds zo, er is niks aan veranderd. God heeft altijd gesproken. In ruime mate, veelmalen op vele wijzen. En wat we ervan over hebben, vinden wij hier zwart op wit. Dat wil zeggen, het zijn niet eens mondelinge overleveringen die verslijten, maar het is vast zwart op wit vastgelegd in dat woord van God. In onze Bijbel. En onze verantwoordelijkheid is inderdaad om daarnaar te luisteren. Waarom ook niet? Het is de enige weg tot zaligheid. En geloof is niet een of ander mystiek ding wat je gegeven zou moeten worden, zoals sommige gelovigen zelfs beweren. Maar ook vele ongelovigen, om dezelfde reden. Het is een keuze die men maakt. Of je vertrouwt op hetgeen gezegd is, is een kwestie van kiezen. Zie? En dat is waar het in de Bijbel altijd om gaat. God heeft gezegd, en dat is het dan. En de verantwoordelijkheid van de mens is niet dat hij een beetje netjes door het leven gaat en een beetje goed zorgt voor zijn omgeving en zijn naaste lief heeft, ongeacht dat hij meestal toch niet weet wie dat is, die naaste, maar vooruit. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat men vertrouwt op wat God gesproken heeft en dus hoop heeft voor de toekomst en dus daaruit leeft in het heden. En dus lief heeft in de eerste plaats die God die gesproken heeft, maar ook lief heeft allen die uit God geboren zijn. Dat is de eerste Johannesbrief in deze terminologie. Wij hebben geen excuus. Bijbelstudie of het lezen, want lezen van de Bijbel vind ik hetzelfde als Bijbelstudie. U weet of het lezen betekent? Hè? Ja, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk gewoon verzamelen. Hè? Een selectie maken. Ik was een keer bij iemand die had een, naar mijn smaak, een verzameling auto's. Nou, bij nader inzien, hij had onder andere alle Mercedes cabriolets die in de loop der jaren waren uitgegeven. En hij had er nooit een meter mee gereden, daar waren ze niet voor, ze waren voor de verzameling. Jack Highway heette de man. Hij heette Jaap. En omdat hij op een boerderij woonde met een oprijlaan van 3 kilometer... die geasfalteerd was, terwijl alle wegen in de wijde omtrek, honderden kilometers in de omtrek, gewoon grindwegen waren, gravel roads. Onverharde wegen noemden ze hem Jack Highway. Maar goed, die had een schuur vol. Er stond de allernieuwste Mercedes cabriolet met 1 kilometer of zoiets op de klok. Die was alleen voor de verzameling, maar alle voorgaande typen had hij dus ook, hè. En wij hadden het over zijn verzameling. Hij zei, nee, het is niet een verzameling, het is een selectie. Het is niet een verzameling, dan haal je bij elkaar wat je te pakken kunt krijgen. Nee, het is een selectie. Hij wilde alleen dit en alleen dat. Dat is lezen. Verzamelen in de zin van uitselecteren. Dat zal wel weer een contaminatie zijn. Maar goed, selecteren, uitselecteren, zoeken en weten wat je zoekt enzovoort. Dat is het, in die zin verzamelen. En dat is wat lezen is, die heb ik nagevraagd aan Rut, zoals u begrijpt. Hè? Ja, die hield van goede lectuur, denk ik altijd. Maar het lezen van de Bijbel, dat wil dus zeggen dat men dat met aandacht doet. En ook uitdrukkelijk leest wat er staat. En zich realiseert, wat staat er? Wat staat er? En eventueel, wat staat er dus niet? Enzovoort. Dat is lezen. Als je dat studie noemt, vind ik het best. Maar goed. Maar dat is het enige wat wij zouden doen. Wij zouden dat woord van God serieus nemen en inderdaad tot ons nemen. Zie? Het is van God afkomstig. We zouden het ons eigen maken en daaruit leven. En op die grond geeft God ons met dit woord eeuwig leven. Zijn leven. Het leven van Christus. Kortom, hij geeft ons deel aan de vervulling van zijn belofte. En dat is niet een kwestie van magie of van mystiek, hoewel er nogal wat mystiek aan te pas komt als u mij vraagt, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is gewoon een simpele kwestie van geloof. We accepteren het of accepteren het niet. En ik bedoel daar niet mee van, we houden het voor waar en dus voortaan zeggen we ja, dat geloof ik, enzovoort. En doen daar belijdenis van. Nee, het gaat erom dat we dat inderdaad aanvaarden voor onze hart en levens. Dit is realiteit. Deze wereld is onderweg naar. God is iets aan het doen. En God doet ook inderdaad iets in uw en mijn leven. Dat heeft hij beloofd. En dat doet hij dan ook. En daarom zouden wij het ook niet zelf ter hand nemen, om zo te zeggen. En daarom ageer ik dus altijd tegen al die lui die zich proberen te bemoeien met ons christelijke leven. Daar gaat ze geen bal aan, zei Petrus ook. Hè? Iemand die zich met eens anders doen bemoeit is gelijk aan een moordenaar en een dief. Die neemt namelijk iemands leven weg. En met name dat van Christus in ons. Hij zal zijn leven in ons leven. En dat is één ding. Het andere ding is dat hij zijn leven ook leeft in onze broeder of zuster. En daar kijken wij wel naar, maar ons ermee bemoeien wordt zeer twijfelachtig. Het enige wat wij kunnen doen, dat heb ik gisteren ook gezegd, en niet voor niks. Het enige wat wij kunnen doen, is dat we elkaar dit woord van God voorhouden. Zie? Opdat we daarin zouden geloven. En de eenvoudigste manier om tot geloof te komen, lijkt mij, is gewoon die Bijbel te lezen in alle goedwillendheid. Ik ken er, en er zijn er onder u die me dat ook wel eens gezegd hebben, die zeiden, nou, ik zal wel eens even uit die Bijbel aantonen dat het helemaal niet waar is, enzovoorts. En ze begonnen te lezen, dus serieus te lezen, om argumenten te verzamelen, en het resultaat was het omgekeerde, ze kwamen spontaan tot geloof. Ik kan niet missen. Je houdt je ermee bezig, je leest het, je oprecht moet je dat dan doen natuurlijk. Maar dan settelt het zich in je hart. Ik weet nog dat ik voor het eerst hoorde over die wat Bettex mist, weet je wel, over die holle wereld, zal ik maar zeggen. Hè? Niet zo'n onmetelijk uitdijend heelal, maar in tegendeel precies het omgekeerde. Dus wat je bij Bettex altijd mist, zei iemand mij van de week. En terecht, dat is zo. Maar toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, dat zal toch niet waar zijn. Ook dat nog. Weet je wel. Maar voordat je het weet, stel je vast dat je het gelooft. En dat is niet eens een keuze. De keuze was te geloven wat in de Bijbel staat. En je merkt vanzelf dat de Bijbel dat soort dingen bevestigt. Of je daar nou op uit bent of niet. Je leest het, je komt het tegen in de Bijbel, enzovoort. En dus, ja, er zit niks anders op. Het settelt zich, dat wil zeggen, het vestigt zich in je hart. Niet dat dit nou zo'n heel belangrijke waarheid is. Nou ja, toch eigenlijk wel, bij nader inzien. Maar goed, niet dat, dat je zaligheid, of althans je eeuwig leven ervan afhankelijk is. Maar daarom is het ook wel een aardig voorbeeld. Het gaat er maar om, je leest die Bijbel en als je dat serieus doet, dan neemt die bezit van je. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En dat is dus ook wat we met elkaar zouden doen. Spreken niet over elkaar, maar over de Heer. Over zijn woord. Dat is wat ons bindt. En over ons leven met de Heer. Kan ook nog. Niet om te zeggen van, en jij moet dat ook zo doen, of bij jou hoort dat ook zo te wezen. Dat maakt de Heer wel uit. Zie? Maar daar zouden we op richten. De aardigheid van een conferentie als deze is dat we 's morgens en 's avonds ons daarmee bezighouden in het algemeen. En je ontkomt er niet aan, omdat je er overdag dus ook mee bezighoudt en 's nachts ook nog. En dat is precies de bedoeling. Zodat het je eigen wordt, zodat het je nooit loslaat. Zie? Je bent ermee bezig, je wordt door de omstandigheden min of meer gedwongen. En sommigen hebben die dwang nodig. Ik ook, moet ik er meteen bij zeggen. Daar ben ik altijd blij dat ik dit werk doen mag. Dan moet ik wel. Houd me bij de les, enzovoorts. Maar goed, maar dat is hoe het zou gaan. God heeft gesproken. En wij zouden vertrouwen op dat woord van God. Een van de uitspraken van Billy Graham aan het eind van zijn, laten we zeggen, aardse loop. De man leeft nog overigens. Maar goed, zodat u niet denkt dat hij is overleden. Maar een van zijn uitspraken, terwijl hij terugkeek op zijn leven dat al grotendeels hier achter hem ligt. Een van zijn uitspraken was gericht aan evangelisten en zendelingen. Hij zei, als ik het over moest doen, dan zou ik in de eerste plaats meer mijn Bijbel bestudeerd hebben. En in de tweede plaats, wij zouden in het algemeen niet vertrouwen op onze eigen methodiek, onze eigen woorden. Maar we zouden veel meer het woord van God laten spreken en ons vertrouwen daarop stellen. Je kunt het evangelie prediken, maar het zijn niet jouw woorden, het zijn de woorden Gods die zouden moeten uitwerken. En de tragiek is dat christenen veel te weinig vertrouwen op dat woord Gods. In plaats daarvan vertrouwen ze op zogenaamde geestelijke leiders en managers en marketingfiguren en wat het maar wezen mag. Maar ze zouden vertrouwen op het woord Gods en daarmee op God zelf die zijn werk zou doen. Want God heeft gesproken en via die Bijbel en dus door de Heer Jezus Christus spreekt Hij nog steeds, ook vandaag, tot u en mij. Amen.